Fijn weer in uw midden te zijn, broeders en zusters. En ik wilde maar gewoon voorstellen om te beginnen met gezamenlijk gebed en voorbeden. Hemelse Vader, we komen naar u toe deze zondagmorgen. Gewoon als mensen zoals we zijn. Maar ook als mensen die, zoals u het zegt, uit de wereld zijn geroepen. Dat is een bijzonder voorrecht, want dat kan iedereen niet zeggen. Maar gelukkig is het wel voor iedereen bereikbaar. En u ziet ons aan door het bloed van het lam. Door Christus, het zoonoffer. En u luistert naar ons op grond van die genade. Hier gaan we met elkaar nadenken over een gedeelte uit Hebreeën 9, vers 1 tot en met 15. Aaron, de hoge priester, jaarlijks een verzoening, grote verzoendag. En Jezus, de hoge priester naar een andere orde, die voor één keer en altijd goed deed. Wilt u een stem geven om te spreken? En wilt u een hart geven wat luistert? We willen u vragen, Heer, in het kort en samengevat, voor de zieken in de gemeente, en al diegenen die zijn afgekondigd door onze broeder, waar ik zo gauw alle namen niet van onthouden kan. Maar ik weet dit wel. Dat u God niet ziek maakt. En dat Jezus, Heere God, de geneesheer is. En op grond van die naam vraag ik u in Jezus' naam, Hemelse Vader, om genezing, herstel, redding en behoud. Nou, wil dat in deze dienst. Alsjeblieft, laat hem doorklinken en doorsijpelen in ons hart. De verzoening, het behoud, het eeuwige leven. In Jezus' naam. Amen. Ik wil, voordat ik de Bijbel met u open doe, met u zingen uit Opwekking 121. En daarna lezen we dus Hebreeën 9, vers 1 tot en met 15. Ik vernam ook een beetje dat er mensen buiten Nederland bij ons zijn. Dus ik zeg het ook even in het Engels en ik hoop dat ik dat door overkom. Hebreeën 9, part 1 till 15.
Dat de mannen beginnen en dat de vrouwen invallen met de Heer is mijn Herder. Zullen we proberen?
Thank you.
Het kan inderdaad heel goed in Canaan, ja. Dat Psalm 23. Ik lees nou Hebreeën 9, vers 1 tot 15 en daarna zingen we Opwekking 24. Of u blijft staan, of u gaat zitten, mag u allemaal zelf weten. En Hebreeën 9, vers 1 tot en met 14 is het eigenlijk. Dat gaat dus over Aaron, die het heiligdom binnengaat en jaarlijks één keer een verzoening tot stand brengt met de nodige lammeren die worden geofferd. En Christus die dat voor eens en voor altijd ten koste van zichzelf voor ons heeft gedaan. En daar staat dan ook, zit dan ook nog bij die reiniging met de as van de rode vaars. Daar gaan we het in het derde punt nog even over hebben. En dat is zo'n beetje dan de preek voor deze morgen. Nu had ook het eerste verbond bepalingen voor de eredienst. En een heiligdom in deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. En deze werden in het heilige, deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent genaamd het heilige der heiligen. Met een gouden reukwerkaltaar en de ark van het verbond rondom het goud overtrokken, waarin zich bevonden de gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Daarboven waren de cherubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwen. Hierover kunnen we nu niet in bijzonderheden treden. Dit was er dan al dus ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Maar in de tweede alleen de hoge priester één keer in een jaar en niet zonder bloed. Hij offerde voor zichzelf en voor de zonde van het volk in onwetendheid bedreven. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag. Zolang de eerste tent nog bestond. Dit was een zinnenbeeld van de tegenwoordige tijd. In zoverre gaven en offers gebracht werden die dus niet bij machten waren hem die God daarmee dient voor zijn besef te volmaken. Daar zij met hun spijzen en drank en hun onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelicht tot de dag, tot de tijd van herstel of volmaking. Kan er ook uit het Grieks worden vertaald. En dan krijg je dat woordje in het Nieuwe Testament, maar. Dan moet je maar eens opzoeken in een concordans, maar. En wat er dan komt, dan krijg je altijd, bijna altijd een verandering van situatie. Maar Christus als hoge opgetreden als hoge priester der goederen, die gekomen zijn door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat is niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als er is het bloed van bokken en stieren en de besprenging van de as, daar heb je dus die rode vaars, der vaars staat hier, maar hij is rood, hen die verontreinigd zijn heilig, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij dus een middelaar van een nieuw verbond. Het zijn zinnen van 3 kilometer af en toe in de Hebreeënbrief. En als je mee Grieks leest, dan blijf je helemaal, want het is steile wand Grieks. Dus ik daag u uit wat dat betreft. Opwekking 124. Zullen we voordat ik de preek doorgeef samen nog zingen.
Oh, goodbye.
Broeders en zusters, de Hebreeënbrief. Ik geloof niet dat ik geluid heb, wel? Jawel? Heel goed. Ja, heel goed. Ja, een beetje te weer. Oké, die Hebreeënbrief. Ik zei al, het is stijlenwand Grieks. Daar hoeft hij zich niet mee bezig te houden, maar ik doe dat wel, want ik ben bezig weer een boek over te schrijven. Dus ik moet af en toe flink zweten, kan ik u zeggen. Maar het is een geweldige brief, die brief. Want die schrijver die doet zijn uiterste best om dat verzoenend werk van de Heer Jezus te vergelijken in overtreffende trap. Ja, met de dienst van de verzoening onder het oude verbond. Hij vergelijkt met de engelen, met Mozes en met Aaron. En dan krijg je dat geweldige hoofdstuk van Melchizedek. En vanmorgen hebben we het dus over de eeuwige verzoening van de Heer Jezus Christus. En we willen het afzetten tegen die tempelmeest. De schrijver vergelijkt in zijn brief de dienst van de verzoening met die van de tabernakel. Daar moeten we eventjes een streepje onder zetten. Want die tempel van Salomo die had afwijkende afmetingen. En die van Herodes onder het nieuwe verbond in de tijd van de Heer Jezus, die had geen ark meer. Dus dat ging daar iets anders. En wat wil hij nou? Nou, hij wil de onvolmaaktheid van het verbond van de schaduwen. Wil hij uitdiepen en dan vraag je je af als je die brief leest, waarom doet hij nou zo gigantisch veel moeite? Want als je die brief in één keer doorleest, ik kan u dat aanbevelen, en dan pakt u er maar een papiertje bij en dan noteert u het woord beter en meerder en volmaakter. En die teksten, die memoriseert u maar. Of die mediteert u, wat u er dan ook mee doet. Maar dan zal u opvallen hoe die Hebreeënbrief op Christus wijst. Nou, we beginnen in het hoofdstuk met een beschrijving van wat attributen in de tabernakel. Die hebben trouwens soms een ander plaatsje hier, als in het boek Exodus. Maar die verschillen ga ik eventjes niet op in, want dan wordt het toch een beetje te druk, denk ik. Het draait in ieder geval om een kandelaar, dat wil zeggen die zeven armen, weet u wel, die altijd brandt. Het brandofferaltaar, dat staat hier in het heiligdom, maar dat stond eigenlijk in de voorhof. Tafel met de toonbroden. En het reukwerk gebeuren. Nou, dat reukwerk over altaar, dat plaatst ook in het heilige der heiligen. En dat moet een stukje terug naar het heilige. Gaat in zijn beschrijving enkel en alleen om die houten kist overtrokken met goud. De ark van het verbond met dat genadedeksel waarop die twee cherubs staan. Daar zit nog een inhoud in. In het Oude Testament liggen die ervoor, maar hij doet ze erin. Kruik met manna, de stenen tafelen van de wet. De kruik met manna en de staf die gebloeid heeft van Aaron. Nu, het is voer voor theologen wat er nou verschilt met het Oude Testament. Ik laat het mooi zo. Het gaat mij om dat verzoendeksel. Die cherubs, alles van goud. En die cherubs, die hebben in het Nieuwe Testament en in Jesaja een speciale functie. Daar moeten we even op letten. Ze beschermen de heiligheid van God. Jesaja 6 laat dat zien. En ook in Openbaring 4, dat hemelvisioen, kun je dat vinden. En dan zijn de cherubs de vier dieren, oftewel de vier wezens. In mijn opinie, zeg ik er dan maar voorzichtig bij. Het gaat om dat verzoendeksel en of, zoals Paulus het noemt in Romeinen 3, de genadetroon. Zo kun je dat woord ook vertalen. En dan legt Paulus een duidelijke link naar Christus voorgesteld als zoenmiddel. Maar waarom is dat nou in vredesnaam, broeders en zusters, jonge mensen, zo belangrijk? Dat die schrijver tot vervelens toe aan het drammen is, zou je kunnen zeggen, op dat grote verschil tussen oud en nieuw verbond. Nou, de reden is, ik heb het misschien wel eens in een andere preek hier ook wel gezegd, die brief is, meen ik, voor 70 ook in naar mijn mening, want ik denk dat de schrijver doorgetrokken het boek Openbaring al heeft gelezen. Maar dat ook terzijde, want anders ga ik daar weer over praten. En dat moet ook maar niet vanmorgen. Die gemeente bestaat uit Joden-Christen. In Handelingen 20 zijn ze, als Jacobus de broer van Christus daar zo'n beetje de dominee is, ijveraars voor de wet. En ze zijn een beetje aan het doorschieten. Ze willen weer Jood worden, niet omdat ze dat nou zo geweldig leuk vinden, maar omdat ze die vervolgingen spuugzat zijn. Men wil Jezus laten vallen, vrees ik niet als ik het gelukkig niet als ik het zo lees, maar ze draaien de klok terug. Ze willen weer terug naar het oude verbond en dan moet je erbij pakken wat Paulus tegen de Galaten zegt. Dat ligt er namelijk helemaal niet om. Als u gerechtigheid verwacht uit de besnijdenis, dat is de kern, dan is Christus te vergeefs gestorven. Nou, hier moet u Hebreeën 6 maar eens naastleggen en dan komt dat volledig overheen. En daarom zet die schrijver van die brief een serie waarschuwingen in een pastorale context, zou je kunnen zeggen. Hij vergelijkt het oude en het nieuwe verbond en hij geeft de gemeente, nou, als de dominee altijd zo zou preken, dan zou je zeggen, hij moet maar een straatje om. Want dat trek ik toch niet elke dag, elke zondagmorgen. Maar hij geeft ze op een falie. Nou. Wij gaan vanmorgen praten over de grote verzoendag en de eeuwige verzoening. Ik heb het over de Yom Kippur dus, de grote verzoendag, over de verzoening. En dan moeten we dat rode vaas gebeuren nog even erbij pakken, want dat is eigenlijk de toepassing, de reiniging. We gaan van start met die grote verzoendag. Dat is in het Oude Testament in Exodus een dag van vasten. En wat gebeurt dan er allemaal? Dat moet je je een beetje voorstellen. Dat volk is verzameld in de woestijn rondom die tabernakel. En daar zien ze, we zullen Aaron maar even aanhouden. Het heilige binnengaan met een schaal met bloed. Ik denk dat dat dezelfde schaal is als over een schaal van openbaring trouwens. Een platte schaal met een beetje bodem waar wat bloed op ligt. Maar let wel, eventjes voor alle duidelijkheid, hij heeft eerst voor zichzelf en zijn gezin een lam geofferd. En toen heeft hij voor het volk geofferd. Daar is het bloed opgevangen en daar zien ze Aaron het heilige binnengaan. En verder kunnen ze hem niet zien. Aaron die passeert die kandelaar, die toonbrood gebeuren, dat reukofferaltaar waar bijvoorbeeld de vader van Johannes de Doper offerde, tenminste dat wilde hij graag. En dan is er nog een gordijn, een dik gordijn, en dat wordt opzij geschoven. Dat is van purper, kleurrijk, gouden draden lopen er doorheen. En daar gaat Aaron dat heilige der heiligen binnen. Je moet het je voorstellen. Daar ziet hij dan dat hemelse heiligdom, ja, voor hem dan in beeld, die ark. Met die twee cherubijnen, ook van goud, en dat zijn gigantische dingen. Ik heb die ark nooit gezien, maar ik denk dat ze hem te klein afbeelden. En die bedekken dat verzoendeksel, want daar draait het om. Die beschermen Gods heiligheid, want God kan de zonde niet zien. En dus Aaron sprenkelt bloed van dat lam op dat verzoendeksel. En bedekt, zo zeg ik het even, bedekt, to cover. Dat is ook het Hebreeuwse woord voor verzoening, kiver. De zonde, de schuld van het volk voor een jaar. Een geweldig moment. Dan gaat hij naar buiten. En dan legt hij zijn handen symboliek op de kop van nog een bok. Mijn vrouw noemt dat de zwarte bok, maar ik denk dat hij wit was. En dat is de zondebok. Nou, die term die kennen we wel. Die zoeken we namelijk nog regelmatig. De zondebok. Nou, tegenwoordig zou je de stichting Lekker Dier achter je aan krijgen. Of in ieder geval de dierenbescherming. Want dat beest dat werd de woestijn ingejaagd om te sterven. Nou, er was al een heleboel heisa of heisa. Ik vind het trouwens wel terecht. Om zeven labradors die voor de proef waren. En die zijn vrijgemaakt. Ik zeg het expres maar een beetje zo. Ze hebben een leuk huisgezin gekregen. Trouwens, ik ben echt tegen dierproeven, daar gaat het niet om. Maar u begrijpt wat ik nou bedoel. Een indrukwekkende ceremonie, broeders en zusters, vol eerbiedige zaken. En het moet voor Israël een bevrijding zijn geweest als die hoge priester naar buiten komt en die zonde heeft bedekt. God heeft de zonde voor een jaar vergeven, een jaar. Die zonde wordt in werkelijkheid pas weggedaan als Jezus aan het kruis uitroept, het is volbracht. Als dat voorhangsel scheurt, weet u nog? En Paulus zegt in Romeinen 3 dat God de zonde als het ware met eerbied zo heeft bedekt. Hij heeft ze even niet gezien, dat zag hij wel. Maar hij heeft ze verdragen tot op de dag dat het volmaakte offer kwam. En dan zegt de Heilige Geest, zegt de schrijver, en daar moeten we streep onder zetten, want daar draait het even om. De brief laat op deze manier weten dat de weg naar het hemelse heiligdom nog niet voor iedereen open is. En daar gaat het om, want daarvoor is Jezus gekomen. Nou, broeder, zuster, jongeren. Dit is belangrijk eigenlijk, daar kun je een paar toepassingen van maken. Soms wordt er gezegd dat onder het verbond van de schaduwen met wet en offers en feesten de mensen werden behouden door de wet te houden. En dat is echt niet waar hoor. Hoe is de grondlegger van Israël gerechtvaardigd? Die leefde toch ook van de offers? Bij wijze van spreken. Door het geloof in de belofte, zegt Romeinen 4. Er staat eigenlijk elders, ik denk dat het in Hebreeën staat, dat hem het evangelie al is gebracht. Het geloof rekende God toe tot gerechtigheid of rechtvaardigheid. Ja, op voorhand, want Jezus' tijd en kruisdoodslijden moest het allemaal nog vastzetten. Maar dient dan de wet toe in het Oude Testament? Dat kun je ook even zo kort uitleggen, nou met een voorbeeld. Mijn jongens zijn nu 21 en 23 jaar, dus die zet je niet meer in een looprek, maar daar hebben ze wel in gestaan. Wanneer zette Hilda ze daarin? Als ze aan het koken was, bijvoorbeeld. Maar doe het ook zijn, maar die gaststellen die zijn altijd zo akelig gelaagd dat een jongetje van een jaar of twee die kan er net zo bij. Die is net in staat om weer een pan over hem heen te trekken. Maar ja, als je ze hoger maakt, dan moet je staand op een stoel koken, dus dat werkt ook weer niet. En daarom gingen ze in een looprek ter bescherming. Dat is de wet. Die bewaarde voor de zonde, die voedde op tot gerechtigheid. Besnijd uw hart en niet uw kleren, dat was hun opdracht. Geloof! Zoals David het zegt, ontzondig mij met hyssop. En nu wij. Maar zolang er offers werden gebracht, was de weg naar het heiligdom nog niet open. Die vind je in Romeinen 10, de eerste paar versen. Stukje in 4 en 5. Weet u dat nou al? Weten jullie dat de weg naar het heiligdom al open is? Maar je kunt nog wel een geopende deur hebben zo voor je, maar je moet wel de weg weten. Anders ga je niet er doorheen. Ik ben een beetje eigenwijs, nou dat had u al gemerkt zo af en toe. En ik heb een routeplanner, ik heb hem nou niet bij me, want de weg naar Den Helder, die weet ik wel. Maar op een gegeven moment, als ik nou naar een kerk moet waar ik nog nooit geweest ben, dan heb ik die routeplanner mee. En gingen op een gegeven moment, 14 dagen geleden, gingen we op bezoek in Heerenveen bij een oudere collega. Ik had de routeplanner bij me. En dan heb je zo'n stem. Ga bij de eerste weg rechtsaf. Dan zei ik, nou die heeft zeker een slok op. Want ik doe het natuurlijk toch weer anders. Met als gevolg, u raadt het al. Ik verdwaalde als een postduif die de richting kwijt is. Toen zei Hilda, luister nou naar dat ding. Ja, dat leek me toen ook wel verstandig, ja. Dus dat heb ik toen maar gedaan. En toen kwam ik waar ik wezen wilde. Nou, weet je de weg naar het heiligdom? En als je die niet weet, en de routeplanner genegeert, dan kom je niet uit. Je moet via Christus het heiligdom binnen. Wij leven zo vaak, broeders en zusters, als mensen die vergeten de volle zegen te trekken uit de verzoening. We vergeten dat we in de hemel welkom zijn. Weten we, kennen we, horen we. André Murray, dat is een Zuid-Afrikaans dominee. Hij zal al lang overleden zijn. Die heeft mooie boekjes geschreven. Ik heb er ook een paar. Een verklaring van de Hebreeënbrief zegt hij dan. Bid nou de Heilige Geest dat hij u de volheid van het heiligdom laat zien. Uw wandel is in de hemel, vergeet dat nog niet. Nou, dan die verzoening door Christus. Maar we moeten natuurlijk ook door. Hebreeën 9 vers 11 laat weten, maar, ik heb er al de nadruk op gelegd, but now. En Lloyd Jones in zijn boeken over de Romeinenbrief, die legt daar de aandacht bij, hè, de kern. Hij zegt, dat moet je op je in laten werken. But now Christ is risen, schrijft hij dan. Jezus is opgestaan. Alles is veranderd. Hier ook. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Ik zou dit vers willen vertalen als volgt. Het is een beetje vrijer. Maar ik vertaal maar, Christus is opgetreden als priester van het tot stand gekomen heil. En hij is via de grotere en volkomener tent, niet door mensenhanden gemaakt, niet onder bedekking van bloed en van kalveren en bokken, maar onder bedekking van zijn eigen bloed eenmalig het heiligdom binnengegaan. Nadat hij ten koste van zichzelf een blijvende verzoening had bereikt. Eenmalig en ten koste van zichzelf. Daar wil ik de nadruk op leggen. Twee waardevolle uitdrukkingen. U ziet daar Aaron nog gaan en hij heeft zijn hele leven lang, vanaf zijn aanstelling dan, heeft hij jaarlijks die gang gemaakt. Met een offer van een lam. Hij bedekte slechts symbolisch de zonde. Hij werpt een schaduw vooruit als type van Christus die volledig herstel brengt. En Jezus heeft, en dat is, komt uit die vertaling die ik u dan gegeven heb, en werkelijk het Grieks laat daar toe hoor, dat mag u van mij aannemen. Heeft het zelf verdiend ten koste van zichzelf. Met zijn eigen bloed eens en voor altijd is hij het hemels heiligdom binnengegaan. Kwam hij voor Gods genadetroon te staan die die ark symboliseert. Daar heb je dat verzoendeksel genadetroon weer. En ik stel het me zo voor. En ik zeg het met alle eerbied. Het is ook een voorstelling. God woont een ontoegankelijk licht. En dan kwam Jezus met die schaal met bloed, uiteraard in geestelijke zin, in geestelijke sfeer. En dan zei hij tegen God, hij offerde dat op het brandofferaltaar. En hij zei, Heere, mijn offer is het zoenoffer, Vader, zou je, denk ik dat hij zou zeggen, voor alle mensen in de wereld, het zoenoffer. Ik bedek de schuld en stel u in staat, want dat is verzoening, u die te vergeven. En niet alleen voor een jaar, maar voor eens en voor altijd en bij de wedergeboorte in één keer het hele pakje. Het heiligdom is open, broeders en zusters. Het voorhangsel is gescheurd. En wij als gelovigen mogen dat niet negeren. Er is een eeuwige verzoening voor eens en voor altijd tot stand gebracht. En dat schaft alle offers voor eens en voor altijd af. Er is vrijmoedigheid deze morgen. Want dat houdt ook in dat er geen tempels meer gebouwd worden. Het spijt me voor degenen die dat geloven. Ik wil niet trappen, ook niet drammen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar een tempel, ook die van Ezechiël, is volkomen overbodig. Die is alleen maar gesitueerd vanuit Matthäus 24, wat ze handelt in 70 na Christus. En wat ze met de noodgang, lezen Alentie, in de toekomst hebben neergezet. En verder niks. Christus is het ultieme offer. Elk offer, of je het ceremonieel bedoelt of weet ik niet wat, is een afbreuk van zijn offer. Echt waar. En daar staan wij dan nu. Aardse dienst mag verdwijnen. Want er is een eeuwige verzoening tot stand gebracht. En er is nooit, en dan ook nooit meer, een offer voor de zonde nodig. Gemeente, broeder, zuster, jongeren, waar leeft u op dit moment? Waar leeft u uw leven? Nou, op aarde, ik met mijn 45 in het stof. Ja, maar waar leeft u nu uw leven? Uw wandel, zegt Paulus, mag in de hemel zijn. Nou, gaat er dan nog heen ook, zal ik zeggen. Er is overwinning, zoals onze broeder ook zei. Er is overwinning door geloof. Ik wil niet zeggen dat wij hier op aarde heiligheid bereiken zoals Christus bereikt heeft. Christus heeft niks bereikt en was het gewoon. En we zullen ons hele leven worstelen met zonden en karakterzonden of wat dan ook. En we worden hier niet volkomen heilig. Dat wordt soms wel geleerd door sommige uitleggers, maar echt, dat kan niet. Ook niet met een beroep op een tekst uit Johannes, uit de Johannesbrief. Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is, is uit God geboren en blijft niet in de zonde. Nee, er staat een tegenwoordige tijd, dat wil zeggen een duratieve, en je blijft niet altijd in de zonde. Dat wil dat zeggen. Maar, wij hoeven niet meer jaarlijks de zonden te laten verzoenen. Ze zijn verzoend. En er is een mogelijkheid om ze te overwinnen. En die overwinning die ligt in het kruis van de Heer Jezus. Wij mogen door geloof schuilen achter Hem. En leven als mensen die gestorven zijn en opgestaan. Dat is een geloofstap. En dan zul je zien dat je groeit in je geloof. Groeit in heiliging. En dat er bepaalde dingen verdwijnen uit je leven. Ik heb er nog een paar, die moeten nodig weg, maar dat duurt nog even. Dat is ongeduld en zo, en weet ik niet wat. Maar er zijn er ook, die zijn weg. Ik zal er eens eentje noemen. En daar beroem ik mij niet op, want het is nog zuiver genade ook dat het een keer gebeurd is. En dat is verslaving aan het roken. Want ik wil u eerlijk zeggen, op de Bijbelschool mocht ik niet roken, maar ik had hem wel in de auto leggen, dat pakje Marlboro. Gaan we maar een rondje door het bos doen. En toen op een gegeven moment, als je daar op zo'n school zit en niemand rookt, dan heb je dus een gouden kans om ermee te stoppen. Dat bent u met me eens. Maar ja, ik deed dat vanzelf niet. Nou, dan mag je het moeilijk doen, want je moet er toch af. 23 jaar geleden. Nou, toen ik dan op een gegeven moment mijn oudste zoon in de box, waar ik al over sprak, zag liggen en die er gezellig mee zat te roken als ik in de kamer weer aan het buffen was, dan denk ik, waar ben ik nou in godsnaam mee bezig? Dan wordt het zonde, hè? Kijk, dat is het geheim. Dan wordt het zonde. Nou, ik pak een Caballero, want ik was overgestapt op een ander merk. Ze hadden er namelijk 30 in, dan kom ik wat langer vooruit. In de bak met mijn aansteker. Maar ja, ik moest ze wel dagelijks verkopen. Lekker moeilijk, hè? Nou, ik kwam weer naar mijn werk, want ik had een part-time die gemeente en part-time die benzinepomp. En wat vond ik in een of andere bak? Jawel hoor! Pak ik Caballero meteen eruit, plus aansteken van ook een stopper. Nou, daar stopte ik dan. 2 dagen gestopt. Weg ermee. God heeft kracht gegeven. Ik liep 3 weken tegen de wanden op. En werd dik van de dropjeseterij. Van Hilde zei, wat haal je nou uit? Ik zei, nou, rook je niet meer? Hij zei, nou, ik weet niet of ik niet meer rook. Ik rook op het moment niet. Maar het is goed gekomen. En God heeft bevrijd. Dat bedoel ik. Dat is overwinning. En overwinning, broeders en zusters, kost strijd. Overwinning, jonge mensen, krijg je niet door duimen draaien. Echt niet. God zal het wel doen in je leven. Dat doet hij helemaal. Maar je moet er wel wat voor doen. Dat is wandelen in de hemel, door het geloof. Je moet hem gehoorzamen. Vergeving. Nou, de zonden zijn vergeven. Want ik moet dat toch een beetje samenvatten, want ik wil nog even naar die rode vaas toe. Als je de heiland, de Heer Jezus, hebt aangenomen als persoonlijk verlosser, dan staat er in Colossenzen, al uw misdaden zijn u vergeven. Dat is van heden, verleden en toekomst. En dat houdt wat in, want dan ben je altijd welkom bij God. Nou, daar gaan we het nou over hebben. De as van de rode vaas. Ze fokken ze tegenwoordig weer. Hoeft echt niet trouwens. Het gang in het Oude Testament om Israëlieten, die mochten niet bij dat heiligdom komen, bij die tabernakel, als ze een dood beest of een dood lijk, een korpus hadden aangeraakt, in aanraking waren gekomen met dood, zo. Dan was je 7 dagen onrein. Moest je een offer brengen, maar en dat offer dat was een lam en dat werd helemaal verbrand. Dat was die rode vaas dan, hè. Die as werd door stromend water gemengd. En met een of andere ceremonie werd je dan besprenkeld met de as van de rode vaas gemengd met water. En dan was je uiterlijk rein na 7 dagen. Ik geloof dat het zo in elkaar steekt. Het gaat om de uiterlijke reiniging. Nou, je kleren die moesten ook in de automatische wasmachine, want je moest andere kleren aan, je moest je opknappen, je moest je wassen, je moest je baden, en je moest er een heleboel voor doen. Nou, zegt Jezus, zegt de Hebreeënschrijver, dus de Heilige Geest, dat die verzoening, die heeft uw geweten gereinigd van dode werken. Dat is in feite wat er draait. Wat is nou het geweten? Wat bedoelt hij nou? Je wordt niet zondeloos. Ik heb het leren begrijpen als dit. Als ik nou zondig, en dat doe ik helaas. Kan ik wel met een voorbeeldje toelichten. Bij ons in de garage lagen van een paar van die uitstekende stangen. Die dingen dat moesten doen, dat vraag ik me nog steeds af. Maar ze lagen er wel. Het is nog wel lang weer over, het is 1 of 3 geleden. En uiteraard stootte ik mij aan die stangen. Tuurlijk, zal wel niet zo zijn. Nou, ik had hier een dikke schraap en die bloedde ook. Ik wil niet zielig doen, dat zeg ik er niet op. Maar er kwamen een serie onwelvoeglijke woorden uit mijn lippen, dat hou je niet voor mogelijk. Ik werd me toch even kwaad op mezelf en op de stangen en weet ik niet wat. Kijk, en dat is de Heilige Geest, jonge mensen, in het leven. Dat is praktisch. Die waarschuwde me. Waar ben je mee bezig? Wat is er? Waar ben je nou mee bezig? Je gaat nou zo dadelijk, ga je achter je computer zitten met de Hebreeënbrief aan de gang. Waar ben je nou in vredesnaam mee bezig? Dat is zonde. Nou, dat was het ook. Niet best. En dan is je geweten gereinigd van dode werken. Wat bedoelt hij nou? Je mag zo direct naar de genadetroon in de hemel. Je hoeft niet bang te zijn dat God je op je falie geeft. Want Christus heeft verzoend en die zonde gedragen. Vertel het hem, jonge mensen. Wacht niet tot 's avonds. Vertel het hem direct. Broeder, zuster, doe dat. Vertel het hem direct. En dank hem voor de vergeving. Dat is het geweten gereinigd van dode werken. Nou, 1 Johannes 2 vers 2, dat mag u opzoeken in uw Bijbel, dan wacht ik even als u een Bijbel bij u hebt, dat hebt u wel, 1 Johannes 2 vers 2. Pak het er maar even bij, dan zal ik het ook, nou, ik doe het wel uit mijn hoofd, want ik heb een andere vertaling dan de NBG. 1 Johannes 2, Johannes 3, Johannes Judas, openbaring. Het gaat maar om 1 Johannes 1 vers 9, die staat er vlak voor. Daar staat, hij is het zoenoffer. Niet alleen, indien wij, nee, staat dit, indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. We hebben een voorspraak bij de Vader. Zo ongeveer moet het er staan. Advocaat, parakletos. Want, 1 Johannes 2 vers 2, hij is het zoenoffer. Is dat hier de stereo? Zoenoffer vertaal ik dat. Niet alleen voor onze zonden, maar voor die van de hele wereld. En de wereld in het Johannes-evangelie en in de brieven is nog steeds het ongelovige jodendom. En je mag doortrekken. Wat staat hier nou? Hier staat dat hij u de zonden vergeeft en u reinigt van alle ongerechtigheid. Is u dat wel eens opgevallen? Vraag je aan jullie jongeren, als je nog gereinigd bent van alle ongerechtigheid, is er dan nog zonde over? Nee, zeker Pietje. Als je de zonde beleidt die je kent, doet en ziet, doet God er de rest bij. Christus doet er de rest bij. En dat is je geweten gereinigd van dode werken. En daarmee kun je altijd terecht bij God. Je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet te vluchten, je hoeft niet te denken, nou hij moet me niet meer, hoewel de Satan je dat soms wijsmaakt. Nee. Treed maar binnen. Dat is de boodschap van de Hebreeënbrief van deze morgen. En dat hemels heiligdom. en begin en praktiseer een hemelse levenswandel. Amen. Nou, antwoord u maar met opwekking 125. Samen danken en daarna is er in het voorspel van opwekking 136 de collecteinzameling. Dan zingen we staande en mag ik u zegenen. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst, voor de vrijmoedigheid, voor uw woord. We danken u voor de genade. We danken u voor Christus en zijn dienst aan ons als hoge priester. En we willen u vragen of u ons wilt opwekken. Om inderdaad onze wandel in de hemel voor te zetten. Misschien met vallen en opstaan, maar hij mag er wel gewandeld worden. En wil ons heren, ja, vervullen met uw geest en aangorden met uw kracht. In Jezus' naam. Amen. kijkt u alsjeblieft met mij omhoog, de hemel in, en dan van God zegen, want de Heer zegent u en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, Hij verheft zijn aangezicht over u en Hij geeft u zijn vrede. De vrede van Golgotha's kruis, van nu af aan, totdat Hij, en dat geloof ik echt, zeer spoedig komt. Amen.